Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 1, en dan lezen we de eerste 14 versen.
Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u in vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uw gedenk, te alle tijd in mijn gebed, voor u allen met blijdschap, met gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde dat hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik mij in mijn hart houden dat gij, beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genadig mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke beweging van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in de erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het de meerdere deel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken.
Gemeente, de tekst voor de prediking van vanavond vindt u in dit eerste hoofdstuk aan de Filippenzen, de verzen 12 tot en met 14. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschiet, meer tot vervordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het merendeel van de broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Toen de Heere Ananias riep om naar Paulus te gaan, daar in de rechte straat in Damascus, toen vertelde de Heere aan Ananias ook wat hij tegen Paulus moest zeggen. En een van de dingen die Ananias aan Paulus moest vertellen, zo formuleerde de Heere die boodschap, hij moest hem gaan tonen wat hij onder andere allemaal zou moeten lijden om de naam van Christus. En dat heeft Ananias gebracht, die boodschap. Datgene wat de Heere aan Paulus opdroeg niet alleen maar vreugde zou brengen, maar ook moeite. En dat het de ervaring van de apostel zou zijn dat hij op tegenstand zou stuiten. En dat is ook gebeurd. Als Paulus nog eens even op zijn leven terugkijkt, zoals we dat in de tweede Korinthebrief ergens lezen, dan noemt hij een aantal dingen op waarin dat lijden dat hij om Christus wil moest dragen allemaal onder woorden gebracht wordt. En dat is niet gering. En een van de dingen die de apostel in zijn leven ook heeft moeten ervaren is wat het betekent om in de gevangenis te zitten en om je vrijheid kwijt te zijn en om niet meer te kunnen doen wat je graag doet en waar je je element in gevonden hebt. En dat had de apostel natuurlijk toch gevonden zijn element in het verkondigen van het evangelie, in het brengen van de blijde boodschap. En daar heeft hij heel wat in meegemaakt, maar het viel hem niet zwaar. Het verhinderde hem niet om de opdracht uit te voeren en het dienen van de Here in de verkondiging van het woord. Dat is hem meer dan eens een grote vreugde geweest. En daarom moet het voor de apostel wel een hele beproeving zijn geweest, dat hij gevangen gezet werd. Eerst 2 jaar lang in Caesarea en daarna, na een hele moeilijke zeereis, ook nog een hele tijd in Rome. En daarna nog eens een keer, en dan nog op een heel veel zwaardere manier, weer in Rome. Paulus heeft het nogal wat keren meegemaakt, dat hij zijn vrijheid kwijt was en dat hij niet meer kon gaan en staan waar hij zo graag wilde heen gaan. Toen dat gebeurde, toen zijn ze in Filippi hevig geschrokken. Er was een hele bijzondere band tussen de apostel Paulus en de gemeente in Filippi. We lezen in Handelingen 16 hoe dat gegaan was, hoe de gemeente in Filippi was ontstaan met de bekering van Lydia en de bekering van de stokbewaarder en zijn huis, en hoe de apostel daar een hele sterke verbondenheid aan beleefd heeft. Dat blijkt wel als hij die gemeente zijn blijdschap en kroon noemt. Wel, een soortgelijke ervaring hadden de Filippenzen. En toen zij hoorden dat hun geliefde apostel Paulus gevangen zat, toen zijn ze geschrokken. En toen hebben ze zich afgevraagd, wat kunnen wij voor hem doen? Kunnen wij zijn lijden verlichten? Kunnen we hem ergens mee helpen? Heel spontaan hebben ze toen in Filippi een inzameling gehouden. En met datgene wat die inzameling opbracht, hebben ze toen één uit hun midden naar Rome gestuurd, die daar maar moest uitzoeken waar hij de apostel Paulus zou kunnen vinden. Epafroditus is toen inderdaad gegaan, heeft na misschien lang zoeken het adres van Paulus gevonden, is naar hem toegegaan, dat was gegund, dat werd inderdaad toegestaan. En toen heeft hij dat bewijs van de liefde van de Filippenzen aan de apostel overgedragen. En dat was voor de apostel de reden om een brief aan de Filippenzen te schrijven. Hij komt in die brief dan inderdaad ook op die offergave vanuit Filippi terug, met name in het 4e hoofdstuk. Maar als hij van Epafroditus gehoord heeft dat ze in Filippi erg ongerust waren, dan laat hij nu al in deze brief weten dat ze zich toch niet zoveel zorgen hoeven te maken. Want het mag dan zo zijn dat Paulus zijn vrijheid kwijt is en dat daardoor het werk van de tegenstander, de duivel, zichtbaar geworden was in zijn leven. Maar dat was toch ook niet alles waar de apostel over kon schrijven. Hij kon ook zeggen en hij kon ook schrijven van de werkzaamheden van de Heere Jezus, ondanks zijn gevangenschap. En dat vinden we in de woorden van onze tekst. Daar gaat het over de gevangenschap van Paulus. En er zijn 2 dingen in onze tekst die onze aandacht vragen. Die gevangenschap van de apostel staat de voortgang van Gods koninkrijk niet in de weg. Dat is de eerste gedachte. En de tweede gedachte is, die gevangenschap van de apostel laat juist zien wat een waarachtig christelijk leven is. Die 2 gedachten zullen we nu verder met elkaar gaan bespreken. De gevangenschap van Paulus staat de loop van het evangelie en de komst van het koninkrijk niet in de weg. Kijkt u maar. We lezen de tekst, het 12e vers, nog eens een keer. En dan zegt de apostel: en ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschiedt meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Dus in plaats dat de gevangenschap van Paulus afbreuk deed aan het evangelie, heeft die gevangenschap van de apostel juist bevorderend gewerkt als het gaat over de verkondiging van het evangelie. Met andere woorden, al zat Paulus dan in de gevangenis, het evangelie was niet gebonden en de verkondiging daarvan ging door. En dat wel op twee manieren. De verkondiging van het evangelie bereikte onbekeerde mensen en de verkondiging van dat evangelie kwam ook tot hen die de Heere vrezen. Lees die maar mee. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Het rechthuis. Ja, dat was de plaats waar de soldaten bivakkeerden die bij Paulus aanwezig waren. Hij had wel een bepaalde mate van vrijheid gekregen in wat in Handelingen 28 zijn eigen gehuurde woning betreft. Maar er was wel altijd een soldaat bij hem. Dag en nacht was er zo'n soldaat van de Pretoriaanse bende uit het rechthuis aanwezig. En als de apostel Paulus gasten ontving, en dat mocht hij, die vrijheid was hem gelaten, dan kon die soldaat horen waar ze het over hadden. Die soldaat zag het, hoe Paulus zelf ook in gemeenschap met de Heere zocht te leven. Die soldaat zag hoe Paulus bezig was met het woord, met de boodschap van het evangelie, hoe hij toch in de verkondiging van het evangelie volhardde. Hij kon de deur niet meer uit. Hij kon niet naar de synagoge. Hij kon niet naar de markt. Hij kon niet doen wat hij in Athene en op andere plaatsen gedaan had. Maar hij hoefde niet te zwijgen. En de soldaat die met hem meeluisterde, die ontving die woorden. En kennelijk daalden die woorden van het evangelie in het hart van die soldaat. Zodat hij niet alleen maar hoorde wat Paulus zei, maar het ook ging geloven. En als hij dacht en zag hoe Paulus in zijn oprechte vroomheid de Heere zocht, hoe hij in zijn gebeden tot de Heere naderde, hoe hij de noden van de verschillende gemeenten aan de Heere opdroeg, dan maakte die soldaat kennis met de ware dienst van de Heere. En dat hield die soldaat niet voor zichzelf. En die andere die de volgende dag kwam, die luisterde ook. En die had dezelfde indrukken. En die ander die 's nachts een keer de wacht moest houden bij Paulus, die had ook die indrukken. En kennelijk hebben ze er met elkaar over gesproken. In het rechthuis waar ze bivakkeerden. En zo is het evangelie gekomen op een plaats waar Paulus het nooit had kunnen brengen. En zo deed de Heere door zijn geest werk tot uitbreiding van zijn koninkrijk in kringen waarvan iedereen zou zeggen, nou, die zullen het evangelie wel nooit horen. Die soldaten van de Pretoriaanse bende, die staan heel ver bij het evangelie vandaan. Maar nee, de Heere bracht het ook naar hen toe. En als Paulus straks zijn brief aan de Filippenzen gaat besluiten, moet u eens kijken in hoofdstuk 4, vers 22. Dan doet hij aan de Filippenzen de groeten en dan doet hij met name de groeten van degene die in het huis van de keizer zijn. Dus aan het hof in Rome van de keizer zijn mensen die christen geworden zijn, die door het evangelie zijn aangeraakt en die dat evangelie hebben leren geloven. En als op de een of andere manier het hen bekend wordt dat Paulus gevangen zit en dat hij een brief of dat hij een bezoeker uit Filippi gekregen heeft, ze op de een of andere manier aan de apostel duidelijk gemaakt hebben, schrijft u maar de groeten ook van ons in het huis van de keizer. Moet u zich indenken. De apostel krijgt bezoek van die Epafroditus. Hij schrijft een brief met dankbaarheid voor de ontvangen giften. En die soldaat zegt tegen Paulus, wilt u die mensen in de gemeente van Filippi alstublieft ook voor mij de groeten doen? Ik ken ze wel niet, maar ik heb hetzelfde geloof ontvangen wat zij hebben ontvangen. God heeft ook naar mij gevraagd. De Heere heeft ook naar mij omgezien. En ik ben verwonderd dat de Heere deze weg gebruikt heeft om u te ontmoeten. Ik heb dat niet gezocht. U hebt het ook niet gezocht. Maar het is toch gebeurd. En dat is een wonder. Een wonder voor Paulus. Een wonder voor diegene die hij langs verschillende wegen met het evangelie in aanraking kon brengen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Had u er zo wel eens over gedacht? Dat de Heere in zijn wonderlijke voorzienigheid dingen doet die wij nooit zouden hebben verwacht. Wat zegt ons dat? Dat wij, als het erop aankomt, nooit hoeven te twijfelen aan de waarachtigheid van de woorden Gods, ook de woorden die de Heere gesproken heeft, dat het woord nooit ledig tot God wederkeert, maar dat het altijd doet wat hem behaagt. En als de dienaren van het evangelie uitgeschakeld worden, als zij niet meer kunnen gaan en staan waar ze willen, dan nochtans heeft de Heere mogelijkheden genoeg om ervoor te zorgen dat zijn woord voortgang heeft en dat het op plaatsen komt waar de apostel ook nooit van heeft zou hebben gedroomd en gedacht. God is een betrouwbaar woord. God en zijn woord is niet gebonden. Paulus schrijft dat ergens. En hij heeft het ervaren ook. En het is hem een wonder geweest. Daar zit hij nou. Hij kan niet naar Filippi toe, wat hij ongetwijfeld graag had gedaan. Hij kan niet meer naar Korinthe, waar hij ook niet meer terug kan keren. Hij kan niet naar Thessalonica. Hij zit, en morgen en overmorgen zit hij ook nog op datzelfde plekje. Maar het woord gaat voort. En Christus komt ook in het paleis van de keizer. waar de meeste hatelijke dingen tegen Christus gedacht en gedaan worden, daar, zelfs daar, heeft de Heere mensen die hem gaan toebehoren. Nou, gebeurt dat vandaag ook nog? Ja, dat gebeurt vandaag ook nog. Wij weten niet precies waar. En wij weten ook niet precies hoe. Maar we hoeven er niet aan te twijfelen. Het gebeurt. God gaat altijd zijn eigen gang. En dat vertrouwen mogen wij hebben. Ook in deze verwarde tijd. In deze coronatijd. Ongetwijfeld. Ik kan het u niet aanwijzen. Alhoewel van tijd tot tijd horen we of lezen wij ook wel dingen die heel wonderlijk zijn. Dat mensen veel ver bij het evangelie vandaan kennelijk toch door de Heere worden opgezocht. En dat er een begin is van een genadewerk in verschillende mensen in andere landen, in andere culturen. Ik weet wel, het zal niet allemaal echt zijn. Het was het in die tijd ook niet. Maar we hoeven niet te denken dat het nergens echt werk van Gods geest was. En dat we vandaag ook die vertroosting mogen hebben. We weten niet waar het uitkomt. En we weten niet wanneer het weer normaal wordt, als het ooit echt weer normaal wordt. Maar we weten wel dat God nog bezig is. Als de Heere klaar zou zijn met zijn genadewerk, als de laatste zou worden toegebracht, dan komt het einde. Maar kennelijk is het zover nog niet. En of dat nou hier moet gebeuren, of dat het nou in China moet gebeuren, of dat het nog ergens anders moet gebeuren, maar het zal gebeuren. Al wat God werkt, zal juichen tot Gods eer. Laat dat ook in de verwarring van deze tijd ons ook een stuk vertroosting zijn. Maar dan moeten we natuurlijk wel tegelijk ook voor onszelf een toepassing maken. Dan moeten wij niet alleen maar geloven dat de Heere nog werkt, al zien we het niet overal, maar dan moeten we voor onszelf ook wel de vraag kunnen beantwoorden: werkt de Heere nou ook in mijn eigen leven? Gebeurt dat nou ook dat de Heere tot mijn ziel spreekt? En zijn er nou bewijzen dat mijn leven ook door de Heere veranderd is en veranderd wordt? En is het evangelie en de prediking daarvan uit vroeger jaren of meer recentelijk mij ook tot zegen geworden? Je kunt toch niet naar de kerk komen zonder jezelf de vraag te stellen: wat werkt het nou uit in mijn leven? En als we nu in een situatie zitten dat we niet met een hele gemeente kunnen samenkomen, dat de Heere ons verhindert eigenlijk om normaal gemeente te zijn. Wat werkt dat uit? Zijn we dan daardoor werkelijk ook verontrust geworden? Is het ons een oorzaak van verdriet dat je meer zondagen thuis moet zitten en thuis maar moet meeluisteren dan dat je naar de kerk kunt gaan? Geeft het ons gebedswerk? Drijft het ons uit tot de Heere? Begeren we weer met de hele gemeente te kunnen opgaan en de sacramenten ook te gebruiken? Gemeente, we moeten niet tevreden zijn alleen maar met de wetenschap dat de Heere nog niet klaar is. Maar we moeten voor onszelf ook weten dat de Heere in ons eigen leven nog niet klaar is. En dat de Heere in het leven van onze kinderen nog niet klaar is. En dan moeten we toch bij de Heere zoeken te ontvangen. De wetenschap, de troostrijke wetenschap, dat het woord ook kracht doet in mijn leven. in dat van mijn kinderen, in dat van mijn kleinkinderen. En niet tevreden zijn voordat we geloven mogen dat de Heere werkelijk aan het werk is. Laat dit allereerst een stuk vertroosting zijn uit de gevangenschap van Paulus. Maar ik zei, de apostel geeft in deze verse ook getuigenis dat het evangelie niet alleen uitwerking krijgt bij onbekeerden, maar ook bij Gods kinderen. Die waren er in Rome. Er was ook daar een christelijke gemeente, die weliswaar niet door Paulus gesticht was, maar wel ontstaan was door de arbeid van anderen. En de apostel weet daarvan. En hij heeft kennis genomen met verschillende uit die gemeente, die mogelijk ook wel bij hem op bezoek geweest zijn. En wat gebeurt er in het leven van die gemeenteleden van de gemeente in Rome? Het merendeel, dat is dus vers 14, het merendeel van de broeders hebben door mijn banden vertrouwen gekregen en hebben overvloediger het woord van God durven spreken. Je zou zeggen, die mensen, die christenen in Rome, die broeders, zoals Paulus ze noemt, in de Heere, die zouden toch ook wel geschrokken zijn. Ze hebben bericht gekregen dat Paulus gevangen zit en dat de vijandschap van de Joden de oorzaak was dat hij gevangen zit en dat de vijandschap van de heidenen daarbij komt. Je zou zeggen, die mensen zullen wel wegkruipen. Die zullen wel een schuilkerk gaan worden. Ze durven natuurlijk niet meer openlijk te erkennen dat zij de Heer Jezus kennen en dienen. Het zal een tijd voor beproeving zijn. En ze zullen wel niet durven getuigen van de hoop die in hen is. Maar nu hebben ze Paulus gezien. En ze hebben van Paulus gehoord. En ze hebben van zijn geloofsmoed gehoord. En ze hebben gehoord dat de apostel zich niet schaamt voor het evangelie. En ze hebben begrepen dat de apostel ondanks zijn gevangenschap alle mogelijke middelen gebruikt om het evangelie toch te verbreiden. En dat heeft gestimuleerd in die gemeente in Rome de mensen die de Heere kenden. Ze grepen moed en de Heere gaf hen moed. En dat toen ze zagen hoe Paulus de tegenstand verwerkte, toen hebben zij ook bij de Heere mogelijkheden gezocht en gevonden om ook de vijandschap tegen het evangelie te weerstaan. En ze durven niet meer te zwijgen. Nee, ze moeten er getuigenis van geven. Het werk van Gods genade komt ook bij die christenen openbaar. Ze kruipen niet weg, maar ze zoeken de publiciteit en ze doen wat ze kunnen om zelfs ook daar in dat nest van goddeloosheid, Rome, en als je wil weten wat dat voor een nest van goddeloosheid was, dan moet je het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief nog maar eens lezen. Maar ze durfden ondanks alle goddeloosheid om hen heen vrijmoedig het evangelie van de Heer Jezus brengen. Door het voorbeeld van Paulus gestimuleerd. Wel, dat heeft natuurlijk ook een bedoeling. Dat de Heere dat in zijn woord laat optekenen, dat betekent toch op zijn minst dat ook degenen die vandaag behoren mogen bij het volk dat de Heere heeft leren kennen, dat daar ook geen stilzwijgen bij gevonden mag worden. Hoe het ook gebeurt, maar dat degenen die de Heere hebben leren kennen, dat niet voor zichzelf houden, maar daar ook ruchtbaarheid aan geven. En dat hun leven een getuigenis zou zijn van, kom, ga met ons en doe ons wij. Is dat zo? Is dat zo hier in Sliedrecht? Durven we ervoor uitkomen dat we een koning hebben en dat het onze begeerte geworden is om die koning te dienen en om zijn dienst aan te prijzen? Is het inderdaad door wat de Heere zelf aan vrijmoedigheid geeft ook onze hartelijke begeerte geworden om op hele simpele, eenvoudige manieren toch van tijd tot tijd een goed woord voor onze koning te spreken? Daar heeft de Heere toch recht op. En al die mensen om ons heen, hebben die het niet nodig? Hebben die niet nodig te horen de dingen die tot eeuwige vrede dienen? En als de kerk het niet vertelt, wie moet het dan aan de mensen vertellen die God niet kennen en God niet vrezen? Als de kerk geen getuigende kerk is, hoe zal de wereld het dan beleven? Als in de coronatijd de kerk niet op haar plaats komt om te getuigen van de rechten van de Heere, hoe zal de wereld het dan weten? Gemeente, er ligt onderwijs genoeg in datgene wat we overdenken aan de hand van deze tekst, aan de hand van de ervaringen van de apostel Paulus. Het staat de voortgang van het evangelie niet in de weg als Paulus gevangen is en zijn vrijheid kwijt is. God gaat op zijn manier zijn eigen weg. En hij doet dat zoals het hem behaagt. En de eeuwigheid, ik denk inderdaad dat de eeuwigheid openbaren zal, dat er dingen zijn gebeurd waar we niks van wisten. En die dan toch openbaar zullen komen. Als het gezichtbaar wordt en als het verteld kan worden tot zelfs aan de engelen in de hemel door de verloste zondaren, hoe God hen heeft opgezocht en hoe het evangelie tot hen gekomen is en in hen uitwerking heeft gekregen, dan zal er heel wat verteld kunnen worden, waardoor de grootheid van Gods heerlijkheid nog groter gemaakt zal worden. De zaligheid straks in de hemel zal onder andere ook bestaan in het navertellen van wat de Heere gedaan heeft en hoe hij zondaren heeft opgezocht en hoe hij ze zalig heeft gemaakt. Uit de onmogelijkste hoeken en gaten, overal vandaan, laten we toch groot, groot denken van Gods genade. We zijn allemaal in deze tijd ook in het gevaar dat wij ons laten intimideren door de toename van de goddeloosheid. En dat gebeurt ook, ja, zichtbaar. Dat gebeurt in ons land. Dat het woord van de Heere tegengewerkt wordt. Dat er in onze regeringskringen geen woord over de Heere en over zijn dienst gezegd wordt. Dat er maar met gerommeld wordt met kerken en met de rechten die kerken hebben. En dat we in de leiding van onze volksvertegenwoordiging te maken krijgen en waarschijnlijk nu in deze nieuwe samenstelling nog meer te maken krijgen met de tegenstanders van het evangelie. We zouden er bang van kunnen worden. Maar laat de woorden van onze tekst toch ook uitwerking krijgen. God gaat toch door. En het kan in ons land net zo goddeloos worden als het in de dagen van Paulus in Rome was. En toch waren er zelfs in het paleis van de keizer. Mensen die dagelijks hun knieën bogen en God aanriepen en in Christus geloofden. Maar dat is niet het enige. Die gevangenschap van de apostel Paulus, die loopt ook nog ergens anders op uit. En dat noemde ik, het wordt ook duidelijk in de manier waarop Paulus zijn gevangenschap beleeft, wat een waarachtig christelijk leven is. Waarin bestaat dat dan, een waarachtig christelijk leven? Ik noem u drie dingen. Ik denk dat ze ook allemaal in onze tekst te vinden zijn. Drie dingen waaruit blijkt wat een christen in wezen eigenlijk is. Dat is iemand wiens leven helemaal op God is georiënteerd. Wat bedoel ik daarmee? Ik lees u nog een keer wat we in onze tekst vinden. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. En dan ook die andere versen. Paulus begint dit vers met iets te vertellen over wat hem wedervaren is. De dingen die aan mij geschied zijn. En wat zijn dat dan voor dingen? Dat hoor je hem niet zeggen. Dat schrijft hij helemaal niet. Hij zegt even, ik zal jullie iets zeggen over wat er aan mij geschied is. En als hij dat gezegd heeft, dan zwijgt hij er verder over. Dan heeft hij het niet meer over zichzelf. En als we dan verder lezen in onze tekst, dan vinden wij niet meer over wat Paulus heeft meegemaakt, maar over wat God, wat Christus doet. Hij is uitgepraat over zichzelf, al heel snel. En waar hij niet over uitgepraat is, dat is over wat er met het evangelie gebeurt. En de uitwerking van dat evangelie. Wat betoont Paulus daarmee? Dat het hem als oprecht christen niet zozeer te doen is over wat hij allemaal meemaakt in zijn leven, maar dat het hem wel veel belangrijker is om te weten en te vertellen wat er met het evangelie van God en van Christus gebeurt. Hoe dat voortgang krijgt. Hoe dat zegen verspreidt, hoe de Heere verheerlijkt wordt. Een christen, een echte christen, is iemand die wel eens wat over zichzelf mag vertellen, maar wiens verhaal ook op een gegeven ogenblik niet meer over zichzelf moet gaan. Kijk eens wat Paulus ook had kunnen doen. Nou ja, ik hoef niet eens zo heel veel te fantaseren. Maar je kunt je indenken dat als Paulus dan in de gevangenis zit en als hem dat toch wel een stuk verdriet geeft, als hij eraan dacht hoe hij vroeger wel bewegingsvrijheid had en hier en daarheen kon, en als hij hoorde dat er ergens hulp nodig was, dan was hij in staat om iemand er naartoe te sturen of dan kon hij zelf gaan. En daarom moet het voor de apostel toch wel een verdrietige zaak geweest zijn dat hij gedwongen was om elke dag thuis te zitten. Wel nu, dan zou je je kunnen voorstellen dat de apostel zou schrijven aan die Filippenzen: willen jullie toch echt met elkaar gedurig maar weer een gebed tot de Heere opheffen, dat de Heere mij spoedig uit die gevangenis zal bevrijden? Of willen jullie misschien pogen om een comité uit je kringen op te richten en dat comité te laten proberen welke middelen ze zouden kunnen gebruiken om smeekschriften in te dienen bij de keizer om mij weer in vrijheid te mogen stellen? Dat zou Paulus ook hebben kunnen doen. Maar dat deed hij niet. Hij vroeg niet, willen jullie bidden voor mijn bevrijding? Hij vroeg helemaal niks in die richting. Want het ging hem niet om zichzelf. Het ging hem om de Heere. En daarom is hij vrij snel uitgepraat over zichzelf. Heeft dat ons ook nog wat te zeggen? Gemeente, het is misschien wel een beetje een teer onderwerp. Maar het gebeurt toch wel eens dat er mensen zijn die de Heere vrezen. En als zij dan gaan vertellen wat er in hun leven gebeurd is, dan zijn ze voorlopig nog niet aan het eind. Want het gaat hen vaak om zichzelf. En ze hebben deze tekst gekregen, en ze hebben die tekst gekregen, en ze hebben die tekst gekregen, en er is geen einde aan hun ervaringen. Is het Gods bedoeling dat ze dat allemaal breed uitmeten? Paulus gaat een andere weg. Hij zegt, ja, er zijn wel dingen met mij gebeurd. En op zijn tijd wil ik daar ook wel eens wat van vertellen. Maar het is voor mij veel belangrijker dat de Heere zijn eer krijgt. En dat het woord van de Heere voortgang kan mag boeken. En dat mijn leven alleen maar waarde heeft als ik dienstbaar mag zijn aan de voortgang van Gods Koninkrijk. Dat is een oprechte christen. Nee, hij hoeft zijn mond niet te houden over wat de Heere gedaan heeft. Maar dat moet ook niet alles zijn wat hij vertelt. Oh nee, wat God doet en hoe God nog gewillig is om verder te werken. Laat dat maar gehoord worden. Dat anderen mogen moed scheppen uit onze behoudenis. En dat we toch alsjeblieft onze eigen bekeringsweg niet model maken voor de bekeringsweg die een ander moet gaan. Laten we bescheiden zijn, ook als de Heere in ons leven gewerkt heeft. We hebben vorige week Pasen gevierd. En een van de dingen waarin de Heere zich openbaarde als de levensvorst was de verschijning aan Maria Magdalena. Nou, de Heere heeft aan Maria in die ontmoeting daar in de hof van Jozef een paar hele belangrijke dingen gedaan. Hij heeft ze vertroost. Hij heeft ze uitgered uit haar verdriet en neerslachtigheid en wanhoop. Hij heeft ze geroepen bij haar naam. En de Heere heeft zich aan haar bekendgemaakt. En dan krijgt ze de opdracht, ga dat nu maar vertellen aan mijn discipelen. Wat? Ja, dat ik aan u verschenen ben, maar nog veel meer. Wat ik u gezegd heb, ga dat maar vertellen. Dat ik opvaar naar mijn vader en uw vader. Naar mijn God en uw God. Dat mijn werk voortgaat. Dat mijn prediking voortgang moet hebben. Ga het maar over mij hebben. En daar de discipelen, mijn broeders, mee troosten. Dat was ook het leven van Paulus. Het eerste aspect van zijn waarachtig christen zijn. Dat is, het gaat niet om mij, maar het gaat om mijn koning. En het gaat om zijn koninkrijk. En het gaat om de bevordering daarvan. En het gaat om de zaligheid van zondaren. En het gaat om de eer van zijn naam. Dat is een christen, op God georiënteerd, niet vol van zichzelf. Niet vol van zichzelf. Ik hoorde eens een kind van God, die echte Heere kende, vertellen dat ze haar broer op bezoek gehad had. En toen vroeg ik, hoe gaat het? Hoe was het? En ze zei, Piet was vol van Piet. Nou, dat zegt wel een hoop. Maar Paulus is niet vol van Paulus. Die is vol van Jezus. Van Jezus Christus. Wel, het tweede, waar heeft een echte christen oog voor? Hij leeft bij het zien van Gods voorzienigheid. Ik kom even terug op wat we al gezien hebben. In Gods voorzienigheid gebeuren de dingen die je niet kunt voorspellen. Soms onverwachte dingen, ja, heel vaak onverwachte dingen. Maar ze gebeuren. En de Heere doet wat. Nou, dat heeft Paulus nou gezien. Hij zit daar in die kamer. Hij zit daar met die soldaat. Hij krijgt van tijd tot tijd bezoek. En het evangelie gaat verder. En de voorzienigheid Gods bestuurt het zo dat het evangelie zelfs binnen het paleis van de keizer wordt verteld. Doorverteld door soldaten van de garde. Ja, dat is Gods voorzienige leiding. En daar heeft Paulus erg in. Hebben wij er ook erg in? Hebben we er erg in ons eigen leven? Dat je zo eens terugdenkt aan dingen die gebeurd zijn. En er gebeurt niks bij geval. Er gebeurt niks of de Heere het bestuurt. En dan gebeurt er bij de een dit en bij de ander dat. De een krijgt coronavirusbesmetting en die heeft er eigenlijk weinig of geen last van. Maar een ander is soms een hele tijd ziek en vermoeid en het kost hem heel wat om eroverheen te komen. En een half jaar daarna is hij nog eigenlijk een hele hoop achtergebleven. Hoe komt dat? Wat zit daarachter? Zit daar misschien de hand van de Heere achter? Nou, ik hoef niet te vragen of dat misschien zo is. Want het is zo. Er is geen ding door de Heere bestuurd dat toevallig is. Het is altijd weer zo door God gewild. Dat kan moeilijkheden geven. Oh ja, dat kan heel moeilijk worden. Dan kun je er helemaal niks meer van begrijpen. Dat kom je in de Bijbel ook tegen. Als Asaf terugkijkt op zijn eigen leven, dan raakt hij helemaal in verwarring. En dan komt hij tot de conclusie, wat ben ik toch een verdorven mens. Dat ik afgunstig ben op de goddeloze. En dat ik het niet hebben kan dat zij voorspoed hebben, terwijl de tegenspoed er bij mij elke dag weer is. En Asaf raakt in opstand. En als zijn ogen ervoor open gaan, dan kan hij van zichzelf nauwelijks wat anders zeggen dan, ik was een groot beest bij u. Nou ja, als je dat dan ervan leert, dan leer je er tenminste nog wat van. En dat zijn ook dingen die je moet ontdekken. Dat de Heere zoveel geduld heeft met mensen die hem durven wantrouwen en die afgunstig zijn op anderen. Een mens moet oog krijgen voor de voorzienigheid Gods, maar het daar dan ook mee eens worden. Ook als het moeilijk valt. En kan dat? Ja, dat kan. Dat kan Asaf u ook vertellen, totdat ik in Gods heiligdommen inging. En toen zag hij wat hij niet eerder zag en wat hij in zijn verblindheid ook niet eens wilde zien. Maar toen zag hij het en toen was hij het met God eens. Laten mijn bestraffingen er dan maar elke morgen zijn. En Paulus kan ook zoiets zeggen. Laat ik dan maar elke dag in de gevangenis zitten. En laat ik dan maar elke dag en nacht een soldaat, een heidense soldaat om me heen hebben. Het is goed, zoals de Heere het doet. Ik zie, tot mijn verwondering, dat de Heere zijn werk, zijn genadewerk doet. En ik zie ook, tot mijn verdriet, dat de tegenspoeden er in mijn leven zijn. Paulus zou het ook wel bij tijden anders gewild hebben. En toch zegt hij, nee, ik wil het eigenlijk niet eens anders hebben. Als dit de weg van mijn God en zaligmaker is, dan zeg ik, Heere, ga uw gang. Doet u maar al wat u behaagt. Ik moet toch iedere keer inleven. Hij moet wassen en ik minder worden. Dat oog hebben voor de voorzienigheid Gods en daar onderwijs uit krijgen, dat is ook een kenmerk van het leven van een waarachtig christen. En dan ook nog dat laatste. Wat is dat dan? Wel, een echt christelijk leven is een leven dat vruchten draagt. Zie je dat bij Paulus ook? Ja, ik kom nog even terug op wat ik in het begin zei. Ze hadden daar in Filippi het een en ander bij elkaar gebracht voor Paulus, om hem wat te helpen in zijn gevangenschap. En ze hadden die man uit hun midden naar Rome gestuurd met de opdracht, ga dat maar bij de apostel brengen. En hij heeft het gebracht, Epafroditus. En toen heeft de apostel daar iets over geschreven. Ook in deze brief. Je vindt het in het vierde hoofdstuk. Daar komt hij met name terug op wat deze afgevaardigde uit Filippi bij hem heeft gebracht. En Paulus zegt, ik ben er aangenaam door verrast. En ik dank jullie hartelijk. Alleen, je moet wel weten, en dat bedoel ik niet uit ondankbaarheid, maar je moet wel weten dat als het erop aankomt, dat ik jullie gave niet nodig had. Ik waardeer het. Ik waardeer de liefde die daarin spreekt. Maar nodig had ik het niet. Maar Paulus, het komt toch goed uit? Ja, Paulus zegt, het komt best goed uit. Maar ik had het niet nodig. Maar waarom had je het niet nodig? Omdat ik aan God genoeg heb. En die God heeft mij geleerd tevreden te zijn. Moet ik honger lijden? Is dat Gods bedoeling? Ik kan de Heere alleen maar gelijk geven. Geeft de Heere me overvloed? Als dat gebeurt, ik ben dankbaar dat de Heere me die overvloed geeft. Ik heb geleerd om in alle dingen genoeg te hebben, als ik mijn God maar tot mijn deel heb. Als ik maar bij hem mijn schuilplaats mag hebben. En als ik bij hem mag schuilen, dan heb ik geen gebrek. Dan kan ik alles aan. Dan kan ik alles dragen. En dan zal de Heere me toch overal doorheen helpen. Hoe? Dat hoef ik hem niet te vertellen. Want hij weet het veel beter dan ik. En als hij het zus bedoelt, dan moet ik het aanvaarden en dan wil ik het aanvaarden. En als hij het langs een andere weg doet, dan is het ook goed. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn met hetgeen ik ben. Daar zit een tevreden mens. Hij heeft geen bittere gevoelens tegen de Heere en de leiding van de Heere. Hij heeft zelfs geen bittere gevoelens tegenover zijn vijanden. Hij heeft geen bittere gevoelens tegenover wie dan ook. Hij is het met God eens, als God mijn God maar voor mij is. Dan heb ik niets te vrezen. En dan kan ik verder. Elke dag, elke nacht. Een oprecht christen leeft uit wat hij van zijn God ontvangt. Want hij heeft een God in Christus teruggevonden. Hij is teruggebracht door de Heilige Geest tot het werk van Christus en door Christus, door God teruggebracht. En met die kennis en die wetenschap kan hij verder. Dat is ook een christen. Gemeente, toetsstenen genoeg. En de vraag, ik kan hem stellen en u moet hem zichzelf ook maar stellen. En u moet hem ook maar meenemen. Als het dan vandaag en in deze prediking met name ging over het waarachtige christelijke leven. En je hebt er wat van gezien in onze tekst zoals het bij de apostel Paulus was. Kun je dan je eigen leven daar naast leggen? Kun je dat dan ook zeggen, zoals de apostel zei, ik heb genoeg, want ik heb God, ik heb Christus. Dan kun je de tijd waarin wij leven ook aan. En dan hoef je je niet zozeer ongerust te maken. En dan mag je van de genadige God verwachten dat hij het werk eenmaal begonnen is ook voortzetten. Gemeente, ik zou zeggen inderdaad toetsstenen genoeg. Genade laat wat na. Een christelijk leven is een leven dat vrucht draagt. En dat kunnen anderen zien. En dat laat de Heere soms ook wel eens aan jezelf zien. Als hij je laat zien dat er dingen in je leven zijn die geen andere verklaring kennen dan dat God ze heeft gewerkt. Als er dingen in je leven zijn gewerkt of gekomen die niet van menselijke oorsprong zijn, maar die van Gods geest zijn. Wat kan een mens dan vertroost worden als hij ziet hoe de Heere in liefde en ontferming met hem heeft gehandeld. Altijd boven bidden en denken.